Het is een mooi gezicht als je dan zo staat te zingen en looft de Heer mijn ziel en iedereen staat met de handen omhoog. Het is prachtig om dat verlangen van ons hart te zien en dat dat ook geuit wordt door de handen en door de houding. Mooi. En de Heer ziet het. De Heer ziet uw hart. En het hart is vanmorgen al een paar keer genoemd. En wat er in ons hart is, dat de Heer ons hart woning maakt. De tekst die ik vanmorgen kreeg van de Heer, of vanmorgen, die ik van de week kreeg in de voorbereiding op deze preek. Dat was een tekst uit de zaligsprekingen uit Matteüs, hoofdstuk 5. En daar stond, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Er staan heel veel meer zaligsprekingen in. Allemaal goed om te lezen, goed is om eens erover na te denken. En dat zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien, dat was voor mij een beetje de begin van wat de Heer me zo gaf. God kijkt naar ons hart, heb ik erboven staan. God ziet het hart aan. En in Genesis 6, daar begint het eigenlijk al, dus al eerder. Maar dat was een stuk, daar dat viel me op. Dat gaat over Noah. En dat wil ik met u lezen. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Ik heb het ook gelezen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar ik vind het dan net weer iets anders. Maar goed, het is gewoon goed om te lezen, de Nieuwe Bijbelvertaling. De strekking is hetzelfde. Maar als u dan bepaalde woorden niet ziet staan in de Nieuwe Bijbelvertaling, dan moet u eventjes de NBG of de herziene Statenvertaling nemen. Dan zijn er een paar dingen die gewoon nodig zijn om bij het hart te komen. Genesis 6... En dat gaat over de voorzegging van de zondvloed, staat er bij mij boven. En dan in vers 5 daar staat. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. In de NBV staat het hart er niet bij genoemd. Maar het hoort er wel degelijk bij. Het gaat over de overleggingen van ons hart. En in die tijd van Noah, daar staat, de Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Wat moet dat zijn? Je eigen schepping. De mensen die je gemaakt hebt. En je ziet wat er dan van wordt. Je hebt het zo mooi gemaakt. Je hebt het zo goed bedoeld. Hier kreeg je berouw van. Maar dan staat er één zinnetje. Of meerdere zinnetjes daarna. Maar Noah vond genade in de ogen van de Heere. Noah was de enige in die tijd. Die genade vond in de ogen van de Heer. En dan staat er in vers 9, Noah was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noah wandelde met God. Hij wandelde met God, hij was oprecht en rechtvaardig. En dan ga ik eventjes naar Hebreeën 11. Ik moet zelf ook even bladeren, dus u kunt even met me meebladeren. Hebreeën 11. En dan gaat het over de geloofsgetuigen. En daar wordt Noah ook genoemd. En dan staat er in vers 7. Heeft u het allemaal? Het is belangrijk om de woorden na te lezen in het woord van God. Ik kan van alles vertellen hier, maar u moet het gewoon zelf ook zien. Wat u zelf met de ogen ziet en hoort, het is belangrijk. U moet alles toetsen. In Handelingen 17 wordt er gezegd, dan is Paulus aan het spreken. En dan horen de mensen die waartoe hij spreekt, horen de woorden van Paulus. En dan staat er, in Handelingen 17, je kunt het straks een keer thuis een keer opzoeken, daar staat, en ze gingen de schriften na of de dingen zo waren. En ik kan er langs zitten, en andere spreker kan er langs zitten. We kunnen allemaal wel eens een keer een misslag maken, maar het is belangrijk dat u zelf de dingen toetst aan het woord. Dit woord is betrouwbaar. Dit is tot ons gekomen door de ooggetuigen, staat er in diverse brieven. Geschreven door mensen die met de Heer Jezus gewandeld hebben. Ze hebben zijn stem gehoord. Ze hebben zijn daden gezien. Het is door betrouwbare getuigen opgeschreven. En als u dan twijfelt aan iets wat er gezegd wordt, ergens, waar dan ook, dan moet u het woord pakken. En dan kunt u toetsen wat er gezegd wordt. Hebreeën 11, vers 7, daar staat: door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof heeft hij ontvangen. En dan staat er, toen hij aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, heeft hij uit ontzag voor God de ark gebouwd. Dus als je dan kijkt naar het hart van Noach, waarom hij genade vond in de ogen van God, dan zien we eigenlijk, als je al die teksten bij elkaar zet, hij was rechtvaardig, hij was oprecht, hij had geloof in God, hij ontzag voor God en hij wandelde met God. Dat zijn de kenmerken van iemand wiens hart op God gericht is. En we hebben vanmorgen gezongen van: Heer, maak woning in ons hart. Dat is, als dat uw oprechte verlangen is, dan zal de Heer woning maken in uw hart. En dan zullen deze kenmerken van Noach zullen te zien zijn in uw leven. En daar draait alles om. Uw hart. Niet onze daden is de toets voor God, voor behoud. Niet wat we doen, maar wat er in ons hart leeft. God kijkt rechtstreeks naar uw hart. Hij kijkt door alle buitenkanten kijkt hij heen. Die uitwendige dingen zijn niet zo belangrijk. Daarmee kunt u voor de ogen van mensen mooie dingen doen. En dan kunnen mensen denken: nou, wat een geweldige man is dat. Maar misschien zegt God wel over diezelfde man: ik moet hem niet. Want hij luistert niet naar mij. Hij is niet eerlijk. Hij is niet oprecht. Wij kunnen dat niet beoordelen. Wij mensen zien de buitenkant. En soms geeft God ons een glimp van iemand over de binnenkant. Met de bedoeling om iemand terecht te wijzen. Met de bedoeling om iemand weer tot God te trekken. Dat is genade van God. En gelukkig zien wij de binnenkant niet. Dan zouden we geen leven meer hebben misschien. Ik ken iemand die was met occulte dingen bezig geweest. Dat vertelde ze me. En die kon op een gegeven moment, als ze langs een huis liep, kon ze zien wat er binnen in het gezin afspeelde. En ze vertelde me: nou, ik werd er heel angstig van. Toen ik hoorde en zag wat daar binnen gebeurde, toen ik dat ervaren in mijn geest, toen werd ik heel bang en werd ik heel angstig van. Dat is occult. En sommige mensen die met occulte dingen bezig zijn, weten dat er in je hart woont. En daar word je heel bang van. Zij is gelukkig tot geloof gekomen. Ze heeft de Heer aangenomen. Het was een collega van me. En ik heb met haar over de Heer Jezus mogen spreken. En in die periode vertelde ze dat. God geeft ons dingen te zien van harten van mensen, om mensen tot Jezus te trekken. Maar dat zijn sporadische dingen. En ik ben blij dat ik niet weet wat er in ieders hart woont. Maar God weet het. God weet wat er in uw hart is. En hij ziet naar uw hart. Niet naar uw daden. En hij sprak zo tot de fariseeën. En hij zegt: jullie zijn van binnen helemaal leeg. Jullie zijn gewoon graven van binnen. Ja, je hebt een mooie buitenkant. Maar het hart, daar gaat het om. En wat zegt Jezus nou over het hart? Dat kunnen we in vinden in Matteüs 15. Matteüs 15. En dat is in het gesprek met de fariseeën. En de fariseeën die spreken Jezus erop aan dat de discipelen hun handen niet wassen voor het eten, met het eten van het brood. Dat was dus tegen de gewoonte van de tradities van het volk, van de fariseeën, van de regels en de tradities. En de discipelen van Jezus hadden de handen niet gewassen toen ze de brood aten. Nou, dat is natuurlijk een grote zonde. Daar ga je mee verloren. Als je je handen niet wast voor het eten. Ja, toch? Nou, ik kan u vertellen, Jezus denkt er heel anders over, hoor. U gaat niet verloren als u uw handen niet wast voor het eten. Nou, het is misschien niet schoon, het is niet proper, het is niet rein. Ik zou wel adviseren om toch de handen te wassen voor het eten, maar u gaat er niet door verloren. U gaat verloren, zegt Jezus, Door de dingen die uit het hart komen. Door wat je spreekt. Wat de mond uitgaat. En dan staat er in vers 19. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet, zegt Jezus. Dus Jezus zegt, het hart, daar draait het om. Wat er is er in uw hart? En Jezus zegt dus dat de overbeleggingen van ons hart, die kunnen de mens verontreinigen. Dat hebben we ook gezien met Noach. De wereld was slecht door de overleggingen van hun hart. Die waren slecht. En alleen Noach vond genade. Ik heb een preek gehoord. En toen op een gegeven moment, toen vertelde die spreker. Het was een Joegoslavische spreker, die had gekampeerd. En hij was op een gegeven moment op een camping aangekomen. En het stortregende. En hij moest een tentje opzetten. En hij staat op die camping met zijn hamer en met zijn haringen. En op een gegeven moment dan gaat hij die tent opzetten. Maar ja, stromen, regen, donker. En dan slaat hij op zijn duim. Hij zegt, wat denk je dat ik zei? Hij zei, halleluja. Dat had je niet verwacht, hè? Hij zegt, wat erin zit, dat komt eruit. Wat erin zit, komt eruit. En dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Dat is misschien al 25 jaar geleden dat ik dat gehoord heb. Misschien wel langer. Maar dat vergeet je nooit meer. Wat erin zit, dat komt eruit. Heeft Jezus in je hart woning gemaakt, dan komt er dat uit. Ja, toch? En hoe staat het nou met ons hart? Hoe staat het met uw hart? Komt eruit wat erin zit? En hoeft u zich daarvoor niet te schamen? Dat is een overweging, dat is een overdenking. Wat komt eruit? Uit uw hart. In Romeinen 3 vers 23 staat. Dat iedereen heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God. Mist de nabijheid van God. Dus van nature hebben we geen hart. Waarin eruit zou moeten komen wat de Heer Jezus graag ziet. Wat de Vader graag ziet. Van nature hebben wij dat niet. Dus we hebben een nieuw hart nodig. Een nieuw hart hebben we nodig. En alleen Jezus, de Heer Jezus, kan ons dat hart geven. Reinheid van hart, heb ik ook geschreven, komt als een soevereine daad van God. Nadat we de zonde hebben afgezworen. Bekering is dat. En Christus als Heer over ons leven hebben aanvaard. Het zijn twee belangrijke dingen. De zonde afzweren. En de Heer aannemen als Heer van ons hart. Dat heet bekering. Sommigen die willen wel de Heer Jezus geloven. Maar zweren hun zonde niet af. En aanvaarden Jezus ook niet als Heer over hun leven. Maar echte bekering houdt in. Dat je de zonde afzweert. Je zonde beleidt. Je hart laat reinigen door het bloed van Jezus. En zegt vervolgens, Heer, wees de Heer van mijn leven. En dat heet woning maken in je hart. Dan komt de Heer Jezus in je hart wonen en maakt hij woning in je hart. Dus door wedergeboorte ontvangen we de Heilige Geest in ons hart. En ontvangen we de rein hart. En de vraag is dan, zijn we er dan? Of is dat een begin? Want we hebben een rein hart ontvangen. En ik hoor vaak terug bij mensen. Nou ja, en zeker in gesprekken. Als ik zeg, ja, maar dat moet je toch niet meer doen. Ik heb iemand een heel indringend gesprek gehad. En dat leven zag er niet goed uit. Hij was een kind van God. Dat zei hij. En ik geloof het ook. Maar wat hij deed, was niet in overeenstemming met de wil van God. En daar spreek je mensen op aan. Dat is ook mijn taak. Mensen vinden dat niet leuk. Dat is mijn taak. En toen vertelde hij een voorval in zijn gezin. Ik zeg, maar dat kun je toch niet maken? Dat kun je toch niet doen? Hij zegt, ja, maar ik ben Jezus niet. Ik ben Jezus niet. Nou, ik stond verbaasd. Ik denk, dat kan niet. Je bent Jezus wel niet, maar Jezus woont toch in je hart, dat zeg je toch? God is een genadige God, dat weet ik. Hij moest nog heel veel leren. Laten we het daarop houden, hij moest nog heel veel leren. Maar je kunt niet zeggen, ik ben Jezus niet. Eigenlijk moet je zeggen van, ja, Jezus woont in mijn hart en ik doe mijn best. Maar het vloept er zomaar uit. Maar ik doe echt mijn best. En dat is wandelen met God. Je best doen om Gods wil te doen in je leven. Dat verlangt God van je. Dus met een nieuw hart. Ik heb hier staan, een nieuw hart is een begin van een wedloop. Een begin van een wedloop. En daar staat in de Hebreeën 12, wordt er over geschreven. Hebreeën 12, en daar wordt het vaker gezegd dat ons leven een wedloop is waarin we moeten volharden. En in Hebreeën 12 staat, wel dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last van de zonde die ons zo gemakkelijk, die ons gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en doleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht vastgesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En dan ga ik verder lezen, want ik denk dat dat belangrijk is. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. En dan gaat het een stuk verder. En dan zeg ik in vers 12, daar kom ik dan uit, daar staat, hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag tevreden na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Jaag de heiliging na, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dus een nieuw hart is het begin van een loop, van een wedloop. We hebben pas de vierdaagse gehad. Mijn zus heeft meegelopen. Ik heb jaren geleden een keer meegelopen. Ik zou best nog een keertje mee willen lopen. Maar ik kan u verzekeren, als u vier dagen gaat lopen, en je begint aan de eerste dag aan de loop, aan de vierdaagse, dan moet je heel wat doorzettingsvermogen hebben om op de vierde dag een medaille in ontvangst te moeten nemen. Te kunnen nemen. En wie krijgt nou de medaille die hem helemaal hebben uitgelopen? Niet die halverwege gestopt zijn. En als Jezus dan spreekt, of hier in Hebreeën de spreker spreekt over een wedloop. En Paulus spreekt daar nog in meerdere brieven over, over de wedloop van ons leven. Over volharding. Dan gaat het dus niet om wie begint met de wedloop. Het gaat erom wie hem uitloopt. Dus wil je behouden zijn, wil je dus gewoon echt een medaille halen, wil je de krans ontvangen van de Heer, dan moet je de wedloop uitlopen. Dan moet je volharden. En dat is een weg met vallen en opstaan. Maar je moet het geloof vasthouden in Jezus. Het geloof vasthouden in Jezus. En je mag vallen, en je mag rusten. Maar als je het geloof loslaat, dan heb je een probleem. In 2 Timotheus, hoofdstuk 4, daar zegt Paulus van zichzelf, in vers 7 en 8, ik begin eens eerder te lezen trouwens. Hij spreekt tegen Timotheus in hoofdstuk 4. En hij begint met vers 1. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen het gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, Timotheus, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. En dan spreekt Paulus over zichzelf. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Dat staat er. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Dat zegt Paulus van zichzelf. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dat zijn krachtige woorden van Paulus. Ik verzin het niet ter plekke, het staat gewoon in Gods woord. Het gaat om ons hart. Het gaat om het geloof in de Heer Jezus, in zijn offer, in zijn werk. En hij heeft ons niet alleen gelaten. Want hij weet dat we een wedloop te lopen hebben. Hij weet dat we het moeilijk zullen krijgen om het geloof vast te houden. Als je denkt aan Noach in zijn tijd. De mensen waren allemaal slecht. Alle overleggingen van het hart, elke dag, waren slecht, staat er. En Noach, staat er, hij wandelde met God. Dat is toch bijzonder? Als je in zo'n tijd leeft en je hebt geen Bijbel zoals wij. Je hebt de Heer Jezus nog niet geweest. Je hebt eigenlijk alleen maar de schepping meegemaakt. En Henoch en de andere geloofsgetuigen die er staan. En je weet eigenlijk nog heel weinig van het woord van God. En hij wandelt met God gewoon. Hij houdt oprecht veel van God. Hij doet zijn best om God te volgen. En hij vindt genade in de ogen van God. Hij alleen. Hij is de ark gaan bouwen. Tot redding van zijn gezin, staat er. Hij is de ark gaan bouwen misschien in een woestijn. Ik kan de omgeving niet zo goed voorstellen. Maar het was in ieder geval een omgeving waar geen water was en geen zee. En ik stel me dan zo voor dat de mensen zo langskomen en ze zien dat ding zo staan. En ik denk, wat moet hier dan mee? Ja, nou, er komt dadelijk een zonvloed. En dan zal de Heer zal regen geven. En dan word ik door die ark word ik gered. En de mensen zullen gelachen hebben. Het is hetzelfde als we nu getuigen van Jezus. Als we zeggen, Jezus is de enige weg tot behoud. Als we dat zullen zeggen. Dan lachen die mensen uit. Ze halen de schouders op. Ze lopen voorbij. En als ik dan op een gegeven moment met mijn collega's spreek. En een tijd geleden vroeg een collega aan mij. Geloof je ook dat Jezus de enige weg is? Ik zeg, ja, dat geloof ik ook. Oh, dan spreek ik niet meer met jou. Dan spreek ik niet meer met jou. Maar dat zijn al meerdere weken. Ja, je gaat me toch niet vertellen dat ik alleen maar behouden kan worden. En in hemel kan worden door Jezus te geloven. Is Jezus dan echt de enige weg? Hij zegt, ja, dat geloof ik. Oh nee, daar ben je ook zo een. Noach was er ook zo een. Hij geloofde dat hij gered ging worden door de ark. En de ark is een beeld van Jezus. Hebben Jezus nodig. We moeten van hem getuigen. Zoals hij getuigde met die bouw van de ark, moeten wij getuigen van Jezus. En we zullen moeten volharden. En de tijd waarin we leven is het niet makkelijk om te volharden. Want de hele maatschappij zegt eigenlijk van alles wat christelijk is, alles wat geloof betreft, moet eruit. Uit onze regering, uit onze gedachtenwereld. Nee, wij volgen onze eigen weg. Wij weten het beter. God, dat is achterhaald. In de wereld van veel mensen. God bestaat niet. En daar zitten we middenin. We hebben een rein hart nodig. En we hebben het allemaal uitgesproken vanmorgen. Heer, maak woning in mijn hart. Ik wil u volgen. Vul mij met uw geest. Maak me vol met uw geest. Waarom doet God dat? Waarom zijn we vol met zijn geest? Omdat we kunnen blijven wandelen met God. Omdat we kracht ontvangen. Om te getuigen. Om te volharden in de dingen. Omdat we de wedloop kunnen uitlopen. We hoeven dat niet alleen te doen, in eigen kracht. In 1 Timotheus 4. In hoofdstuk 4 van 1 Timotheus wordt ook over de afval in de laatste tijden gesproken. Maar daar ga ik niet zo niet diep op in. Maar in vers 7 staat, dat zegt Paulus tegen Timotheus. Verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van de tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft. Dus wandelen met God, dat is goed voor nu. Dat vertel ik even heel vrij. Dat is goed voor nu, omdat we vrede ontvangen in ons hart. Dat we de liefde ervaren van God in ons hart. Dat we in alle opzichten in de rust kunnen blijven. Maar het heeft ook nog uitzicht op het toekomende leven. Het leven met God, waarin we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nu, in ons leven, zie je de hand van God. Heb je contact met God. En straks zullen we hem van aangezicht tot aangezicht zien. Dat is de belofte. Dat is de genade. Dus oefen u zelf in de godsvrucht. En toen ik erover nadacht, moest ik denken aan een tuin. Ik heb pas mijn tuin gedeeltelijk vernieuwd. Of bij. Oh. Annie heeft er een hele grote aandeel in gehad. Dus ik moet zeggen, ik zou bijna zeggen ik. Maar ik val altijd een beetje in ik-vorm. Dus we hebben het samen gedaan natuurlijk. Maar goed, we hebben de tuin vernieuwd. We hebben een heleboel rommel eruit gegooid. En we hebben daar mooie plantjes in gezet. Maar ja, voordat die plantjes groot zijn, dan gebeurt er toch al het een en ander. Je moet het water geven, je moet het onkruid moet je wieden. En het gekke is, om een mooi plantje te krijgen en om het mooi tot uiting te laten komen, dan gaat er heel wat werk in zitten. Want snoeien bijvoorbeeld. Maar het ergste is nog, dat onkruid. Dat zaai je niet, daar hoef je niet te snoeien of niks, dat gaat gewoon groeien. Hoeveel doornen en distels dat we al hebben uit moeten trekken. Die groeien nog harder als die plantjes die wij gepoot hebben. Ja. Dus wil je een mooie tuin hebben, wil je die tuin nou mooi hebben, dan moet je zoveel werk eraan verrichten om dat onkruid eruit te halen. En ons hart, dat nieuwe hart wat we hebben gekregen, dat is net als die tuin. Dat moest ik zo bedenken. Oefen je in godsvrucht, dat heeft te maken met die tuin. We hebben een mooie tuin, heeft God in ons hart aangelegd. We zijn gereinigd, we hebben mooi, alles is mooi ingeplant. God gaat water geven in die tuin. En ik bedacht me zo, het oefenen in godsvrucht is dat onkruidwieden. Als ik nou mijn tuin zo laat liggen zoals het nu is, en doe er een jaar lang niks aan, dan weet je niet wat je ziet. Dan is het onkruid zo hoog en de plantjes zo. Dan zie je alleen maar onkruid. De planten gaan dood. Kijk, de planten gaan dood. Er blijft niks van die tuin over. Als God ons een nieuw hart geeft, gereinigd door het bloed van Jezus, en vervolgens laten we alles los, we gaan achteroverleunen en we oefenen onszelf niet in Gods vrucht, dan gebeurt er hetzelfde met ons hart als met die tuin. Het wordt overwoekerd door het onkruid en je ziet er niks meer van. En je kunt er helemaal opnieuw beginnen. Oefen u zelf in Gods vrucht. We hebben zo'n liedje bij de kinderdienst vroeger. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dit is het woord van God. Dat is de spiegel. Daarin staan de richtlijnen, hoe je je tuin moet onderhouden. Dat staat er allemaal in. En we hebben het allemaal nodig, dat we elke dag Gods woord lezen. Ons laten leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest vraagt, wat bedoelt u daarmee? Dat is wat God zegt in ons leven. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dit woord, ik ga je vertellen in gesprekken met mensen, in het pastoraat, in als je praat over de doop. Als je zegt van nou, dat, als je hebt laten dopen, dan is dat een beetje in. Je gaat Jezus volgen. Je houdt het woord vast. En als je dan over bepaalde dingen praat, dan zeggen ze ja, maar dat was vroeger. Hoor ze dat ook niet vaak. Als je over het woord van God praat, dat was vroeger. Ik ga je vertellen, dit woord is voor nu. Als je zou weten wat over Jezus wordt verteld op dit moment. Door in de wereld. Hij zou relaties hebben gehad. Hij zou van alles hebben gedaan om de zonde goed te praten. Waar mensen nu in leven. Maar in 1 Petrus, en ik ga het zo met u lezen. 1 Petrus 2. Laten we eens kijken hoe Jezus was. 1 Petrus 2. Vers 21. Want als je dan gaat leven, want God verwacht van ons, als we een nieuw hart hebben gekregen, rein hart, dan verwacht hij ook van ons dat wij een rein leven gaan leiden. Rein. En dan vraag je eigenlijk af, hoe ziet dat er dan uit? Dan kan ik natuurlijk alle negatieve dingen gaan benoemen. Dat hebben we al veel gehoord de afgelopen tijd. Maar ik wil hebben het over de goede dingen vandaag. Hoe dat nieuwe leven eruit zou moeten zien. Dat nieuwe leven, wat God van ons verwacht, dan moeten we een voorbeeld nemen aan Jezus. En dan staat in 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde heeft gedaan en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij gescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was alle dwalende als schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Hier staat dat hij geen zonde heeft begaan. Als het waar zou zijn wat mensen hem toedichten, dan zal hij hebben gezondigd tegen alles wat hij geschreven heeft in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Als Jezus relaties zou hebben gehad, ongeoorloofde, zou hij zelf gezondigd hebben. Maar hier staat, hij heeft niet gezondigd. En dat is opgeschreven door Petrus, die heeft met hem gewandeld. Hij heeft het gezien. Dat is een ooggetuige. Petrus heeft het opgeschreven. En ik benadruk dit heel erg. Het zijn ooggetuigenverslagen wat hier staat. Dus laat je niet van de wijs brengen door die mensen die zichzelf nu noemen tot een soort apostelen. Die weten, nou, dat is zo en dat is zo. Nee, hou u bij het woord. Dat is de opdracht. Hou u bij het woord. Hij heeft geen zonde gedaan, staat hier. In zijn mond was geen bedrog. Zijn hart was rein. Zijn hart was zonder zonde. Hij was oprecht, rechtvaardig. Hij was genadig. Hij was barmhartig. Dat staat hier. En zo zou ons leven eruit moeten zien. Zoals de Heer Jezus is. En dat kan ook niet anders. Want als we zeggen, Heer Jezus, u woont in mij. En de Heilige Geest woont in ons. Dan zal het leven van de Heer Jezus zichtbaar moeten worden in ons leven. Dat kan niet anders. En als het anders is, dan moeten ze zich afvragen van, hoe komt dat nou? En Heer, ik wil dit niet. Dat zou uw gedachte moeten zijn. Ik wil dit niet. En dan hebt u een oprecht hart. Ook als is de buitenkant nog niet helemaal zo zoals zijn moet. Maar als u zegt in uw hart, ik wil dit niet. En Heer, help me alsjeblieft om dat te voorkomen. Help me alsjeblieft om mijn leven op orde te brengen zoals u dat wil. Dan hebt u een oprecht hart. En dan kunnen mensen nog oordelen over u, want dat doet u fout en dat doet u fout. Maar de Heer ziet uw hart. Dus het werkt twee kanten op, als de Heer ons hart ziet. We kunnen ons mooi voordoen en van binnen vol onreinheid zijn. Dat ziet de Heer. We kunnen een hart hebben wat oprecht verlangt om de Heer te volgen. Maar dat we af en toe nog struikelen. En dat zien mensen ook. Ze zien heel vaak dat we struikelen, dat zien ze heel graag. Maar God is genadig en hij ziet uw hart aan. En hij handelt naar uw hart, wat in uw hart is. Toen Jezus de overspelige vrouw ontmoette, ontmoette ze genade. Jezus was niet vol veroordeling. Nee, hij was een genadige man. Toen Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette, ging hij gesprekken aan. Ze had 5 mannen gehad en de man die ze nu had, was haar man niet. Ja, iedere fariseer die zou gewoon omgekeerd zijn. Moet niks met die vrouw te maken hebben. Maar Jezus zocht daarop. En zo geldt het ook voor ons allemaal. Wij hebben een genadige God. Een barmhartige God. Hij zoekt ons op. Hij kijkt naar wat er in uw hart is. En wij staan er echt niet alleen voor. Als Jezus zegt, neem mijn juk op u. Hè, want mijn juk is licht. Dan kan het best een heel zwaar juk zijn. Alleen het voelt als licht aan. Omdat hij het grootste gedeelte heeft gedragen en nog draagt. Hij draagt dat juk voor u. Maar neem wel mijn juk op, staat er dan. Ga wel doen wat ik zeg. In Filippenzen 4, vers 13 staat: alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Het is vaak een kwestie van de wil. Het is vaak een kwestie van: wil ik Jezus volgen? Aanvaard ik hem echt als mijn Heer? We kunnen dat makkelijk zeggen. Maar als u, als wij, hem als Heer aanvaard hebben, als dat echt uw hart is, dan geldt dat voor ons. Ik vermag alles. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Dat is de herziene Statenvertaling. Ik heb altijd de oude NBG nog. Van: ik vermag alles door Christus die mij kracht geeft. Dat is NBG. Jezus zegt: ik geef je kracht door de Heilige Geest. En Paulus zegt: alles is mogelijk door Jezus die mij kracht geeft. We hebben het een tijd geleden over de trooster gehad. De andere trooster, de helper die ons wil helpen. Die ons onderwijst, die ons kracht geeft. God eist van ons geen dingen die onmogelijk zijn. Hij vraagt alleen een oprecht hart. Met de oprechte bedoeling om hem te volgen. En zijn bedoelingen staan in zijn woord. Geluk. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn zij die zuiver van hart zijn, zegt de NBV. Noach bouwde de ark. Hij kon die ark bouwen. Want hij kende God in zijn hart. Hij wandelde met God. En God kon tot hem spreken. En God zei: ga maar een ark bouwen, want ik ga verkeerd aflopen met die wereld. Jezus zegt tegen ons: neem de Heer Jezus aan. Vertrouw op hem. Laat je wassen door zijn bloed. En omdat hij ontzag had voor God, Noach, omdat hij met hem wandelde, ging hij gehoorzaam de ark bouwen. Ondanks het feit dat het eigenlijk een onmogelijke opgave was. Zeker voor die tijd. En toen hij die ark had gebouwd in gehoorzaamheid, uit ontzag voor God, tegen al het beter weten in, tegen het verstandelijke in, werd hij en zijn gezin gered. En ze mochten God zien. Willen wij God zien, nu, in ons huidige leven, is de oproep om te wandelen met God. Om te proberen ons best te doen om hem te volgen, om hem te gehoorzamen. En ik zeg met nadruk bij ons best te doen. We zullen struikelen. Dat is niet erg. Het gaat niet altijd goed. Het is soms heel moeilijk. En soms maken we fouten waar we later spijt van hebben. Die ook grote gevolgen hebben, financieel of in allerlei andere situaties, kan er gevolgen hebben. Want fouten, alles wat je doet, heeft een gevolg. En als je een fout hebt gemaakt, dan kan het een gevolg hebben waar je heel veel last van zult krijgen of kunt krijgen. Maar God is zo genadig, dat hij op dat moment de draad met je oppakt. En hij gaat je zorgen dat je weer uit die problemen komt. En dat je weer die rust vanmiddag gaat ervaren. Hij heeft jouw geluk voor ogen. Dat is wat hij wil. Hij heeft jouw geluk voor ogen. Niet als ongeluk, niet als onheil. We hebben een genadige en een barmhartige God. Vertrouw op hem. Dat wil ik zeggen.
Vriends, weet je wat ik de mooiste tekst vond? Voor mij dan, hè?
Vertel.
Mag ik je zeggen?
Ja.
Maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Ik heb me bekeerd tot de Heer Jezus. Ik heb me niet bekeerd naar een gebouw. Maar katholiek zijn. Maar hervormd zijn. Of noem maar op. Ik heb me bekeerd naar de Heer Jezus.
Amen. Amen. Hem willen we volgen.
Oké. Laura, ja. Heb jij niet?